profetische boodschap over de Palestijnen. Het woord Palestijn en het woord Filistijn is precies hetzelfde. En misschien heb je ooit een artikel gelezen waarin dit betwist werd. Die artikelen die zijn er. Maar iedereen is er nu langzaam maar zeker van overtuigd geraakt dat het niet in dat woord zit. Het woord Palestijn en het woord Filistijn is hetzelfde. Er komen nog andere woorden voor in de schrift als het gaat om Filistijnen. De Keretieten. Of de mensen van Kaftor. Feit is dat iedereen ervan overtuigd is geraakt dat de oorspronkelijke Filistijnen uit Griekenland, Kreta, kwamen. Kreta, Keretieten, dat woord, en het woord Kaftor wordt ook met Kreta vertaald. In elk geval is het helder dat deze dingen, dat deze mensen uit Kreta afkomstig zijn geweest en dat ze via Egypte als een handelsvolk oorspronkelijk naar de kust zijn getrokken. De kust die wij nu kennen als de Gaza-strook. Daar hebben zij zich destijds gevestigd. In de dagen van Isaac waren ze er al. Vermoedelijk al in de dagen van Abraham of zelfs iets voor Abrahams tijd. En als u uw Bijbel een beetje kent van het Oude Testament en zo, dan weet u dat er een voortdurende strijd is geweest tussen de Filistijnen en het volk van God. Denkt u maar aan Goliath van de Filistijnen. Denkt u maar aan Simson, dus nog eerder dan David, die moest strijden tegen de Filistijnen, die zich uiteindelijk ook laat inpakken door een vrouw uit het Filistijnse. Met andere woorden, er zijn dus genoeg beelden die het woord Palestijn, Filistijn aangeven. Ze zijn er voortdurend geweest en ze hebben eeuwigdurende vijandschap gehad met Israël. Zo zegt de Bijbel dat. Eeuwigdurende vijandschap met Israël. Ook zij zijn omstreeks het jaar 70 uit het land vertrokken. Ze zijn weggetrokken, weggezworven. Dus toen Israël wegtrok, toen Jeruzalem verwoest werd door Titus, de tempel verwoest werd, toen zijn ook de Filistijnen weggetrokken. En ze zijn in geen velden of wegen te bekennen geweest. Hele tijden waren ze er niet. En nu heb je al die Filistijnen weer terug. Dat is maar de vraag. Yasser Arafat, de bekendste voorman van de Palestijnen, die eigenlijk de grondlegger is van het hele Palestijnse gebeuren van vandaag de dag, die heeft continu verklaard dat zij de voortzetting zijn van de Filistijnen. Dus dat komt niet uit een koker van laten we ze wat bedenken. Dat komt uit zijn koker. Of hij gelijk heeft, nog even aan de kant schuiven, maar dit heeft hij altijd gezegd. En je kunt je voorstellen dat onmiddellijk een groot aantal mensen op hun achterste benen staan en zeggen, ja, maar dat kan niet. Want dat zou betekenen dat de Palestijnen hun oude rechten hebben. Die zou onmiddellijk, als het ware, een soort alibi gaan verschaffen voor de Palestijnse staat. Dus je kunt je voorstellen, toen Yasser Arafat zei dat ze afstamden van de Filistijnen, toen waren er onmiddellijk mensen die zeiden, ja, geen velden of wegen, kan helemaal niet anders worden. De discussie is nog lang niet verstomd. Want de een heeft het belang bij dat het wel zo is, en een ander heeft het belang bij dat het niet zo is. De mensen die er geen belang bij hebben, dat zij de afstammelingen van de Filistijnen zijn, zijn uiteraard de mensen uit Israël zelf. En die zeggen dan met allerlei taalkundige dingen dat dat niet zo is. wel valt te bewijzen vandaag dat Yasser Arafat ongelijk heeft. Dat betekent dat de Palestijnen van vandaag geen rechtstreekse afstammelingen zijn van de Filistijnen van vroeger. Wel misschien ten dele, maar niet als volk. Want dat volk is weggevoerd, weggegaan, is verbrokkeld. En de mensen die zich later aan de kust hebben genesteld, zijn mensen van allerlei slag en van allerlei cultuur. Je kunt niet zeggen dat de mensen die nu vandaag de Palestijnse gebieden bewonen, bevolken, dat dat afstammelingen zijn van de Filistijnen. Wel voor een deel, maar niet als geheel. Dat kun je niet volhouden. Dat heb ik wel eens stoutmoedig gedaan, maar daar moet je toch op terugkomen dat dat niet helemaal klopt. Allerlei Arabische stammen hebben zich daar in dat kustgebied genesteld. Die zijn daar gaan wonen. En die hebben daar opnieuw een soort handelspost gekregen. En daar van dat wat dat nu is in de Gaza-strook, wat wij nu kennen als de Gaza-strook, wat vroeger inderdaad het gebied van de Filistijnen was, waar Ekron lag, waar Ascalon lag, waar Gaza lag. Kortom, vroeger was dat ook het gebied van de Filistijnen. Geografisch was dat hun gebied. Daar woonden ze. Dat wordt dus nu gerekend als Palestijns gebied. Maar het Palestijnse gebied is vroeger ook groter geweest van Beit Sean bijvoorbeeld. Dat is dus halverwege tussen Jericho en Tiberias. Even gemakshalve aan de Jordaan in elk geval. Beit Sean was vroeger ook in bezit van de Filistijnen. Daar hebben ze het lichaam van Saul en van Jonathan aan de muur gehangen. Dat was daar. Dat betekent dus dat ook halverwege Tiberias al plekken waren waar de Filistijnen toen hun versterkte steden hadden. Allerlei Arabische stammen, groepen, kleuren, die zijn bij elkaar gevoegd en die vormen dus nu wat wij noemen de Palestijnen. Dat er nu zomaar plotseling een Palestijnse staat is gekomen, in welke vorm dan ook, dat laat ik even los, is eigenlijk al heel opmerkelijk. Dat dat zomaar kon, waarschijnlijk uit een soort schuldcomplex van de vele volkeren die Israël aan een plek geholpen hebben en daarbij naar hun gevoel achteraf gezien te weinig rekenden met de gevoelens van de Palestijnen, is dit allemaal aan te danken. Vandaag is het zo dat de sympathie allemaal uitgaat naar die arme Palestijnen en dat de antipathie zich richt op het volk Israël. Daarover straks meer. Maar dat is de achtergrond van het hele gebeuren. En vandaag kijken we aan tegen Palestijnen die zich afstammelingen van de Filistijnen noemen. Dus als ik een link leg met de Filistijnen, dan zit ik op goed zaad, op een goede route. Niet omdat ik denk dat ze letterlijke afstammelingen van de Filistijnen zijn, maar wel omdat ze zichzelf daartoe rekenen. En bovendien, over de Palestijnen staat in die zin niets in de Bijbel, omdat dat een mengelmoes is van. Maar over de Filistijnen staat heel veel in de Bijbel. Ik ga een paar teksten met u lezen. Ik lees eerst iets uit 2 Samuel. Daar begin ik. 2 Samuel. Samuel 23 vers 13. Eens daalden 3 van de 30 aanvoerders af en kwamen tot David tegen de oogsttijd bij de grot van Adullam, terwijl een schare Filistijnen gelegerd was in de vlakte Refaim. David bevond zich toen in de vesting en een wachtpost van de Filistijnen lag toen in Bethlehem. En er kwam een verlangen bij David op en hij zei, o, dat iemand mij water te drinken gaf uit de put van Bethlehem die bij de poort is. Toen braken die 3 helden door het leger van de Filistijnen heen, schepte water uit de put van Bethlehem die bij de poort is, namen het mee en brachten het naar David. Maar deze wilde het niet drinken, doch plengde het voor de Heere. En zei, het zij verre van mij, Heere, dat ik dit zou doen. Is dit niet het bloed van de mannen die met gevaar voor hun leven gegaan zijn? En hij wilde het niet drinken. Dit hebben de drie helden gedaan. Tot zover 2 Samuel. Nu wil ik graag met u lezen een tekst uit Jeremia. Jeremia 47. Jeremia 47. En dan nog een tekst uit Joël. En dan nog een tekst uit Zacharia. Kunt u alvast even bladeren. Anders valt het zo op dat u het niet kunt vinden misschien. Flauw. Jeremia 47. Vers 1. Hetgeen als woord des Heren tot de profeet Jeremia kwam over de Filistijnen voordat farao Gaza innam. Zo zegt de Heer, zie wateren komen opzetten uit het noorden en worden tot een overstromende beek. Ja, ze overstromen het land met al wat zich erop bevindt, de stad met inwoners en al, zodat de mensen schreeuwen en al de bewoners van het land jammeren. Op het geluid van het stampen van de hoeven zijn er paarden, het ratelen van zijn wagens, het gedreun van zijn wielen. De vaders zien niet om naar de kinderen, zo zijn hun handen verslapt. Op de dag die komt om al de Filistijnen te verdelgen, om voor Tyrus en Sidon elke nog overgebleven helper uit te roeien. Want de Heere verdelgt de Filistijnen, de rest van het eiland Kaftor. Daar hebben jullie het woord Kreta, het eiland Kreta, wordt hier Kaftor genoemd. Gaza is kaal geschoren, Askelon vernietigd, o rest van de Enekieten, waar Goliath dus ook een representant van was. Wee, zwaard des Heren, tot wanneer zult gij niet rusten? Trek u terug in uw scheden, wees rustig en houd u stil. Hoe zou het gerustig zijn? De Heere heeft het immers last gegeven tegen Askelon, tegen de zeekust, Gaza-strook zeekust. Daar heeft hij het zijn bestemming gegeven. Nu ga ik naar Joël. Er zijn ook vele profetieën in Ezechiël en in Jesaja en in Amos en in Sefania. Er zijn heel veel profetieën die gaan over de Filistijnen. Joël, hoofdstuk 3. Vers 4. Joël 3 vers 4. En voorts, wat wilt gij van mij, gij Tyrus en Sidon en alle landstreken van Filistea? Wilt gij mij vergelding bewijzen? Maar indien gij het mij vergelden wilt, snel, ijlings, zal ik de vergelding op uw eigen hoofd doen neerdalen. Want gij hebt mijn zilver en mijn goud weggenomen en mijn kostbare schatten naar uw tempels gebracht. En de kinderen van Juda en van Jeruzalem hebt gij verkocht aan de Ioniërs, om hen ver van hun gebied weg te voeren. Zie, ik zal hen doen opstaan uit de plaats waarheen gij hen verkocht hebt, en ik zal de vergelding op uw eigen hoofd doen neerdalen. Ik zal uw zonen en uw dochters verkopen in de hand van de kinderen van Juda, en deze zullen hen verkopen aan de Sabeërs, naar een ver verwijderd volk, want de Heere heeft het gesproken. Dus tot zover Joël 3. Nu nog een tekst uit Zacharia. Nogmaals, er zijn vele, vele profetieën te vinden. Zacharia hoofdstuk 9. Ik begin bij vers 5. Askelon zal het zien en vrezen, ook Gaza. En dat zal hevig beven in Ekron, omdat zijn verwachting zal beschaamd worden. Dan zal de koning uit Gaza verdwijnen. En Askelon zal onbewoond zijn. Dan zal een bastaardvolk in Asdod wonen. En ik zal de trots van de Filistijnen uitroeien. Ik zal hem het bloed uit de mond verwijderen en de gruwelen van tussen zijn tanden. En dan zal ook hij overblijven voor onze God, zodat hij zal zijn als een stamhoofd in Juda en Ekron als een Jebusiet. Ik zal mij rondom mijn huis legeren als een wacht tegen de heen en weer trekkende legers. En geen onderdrukker zal meer tegen hen optrekken, want nu zie ik het met eigen ogen. Tot zover het lezen van een paar profetieën over de Palestijnen. De Heere heeft dat volk gezien, al die jaren. En nu is het een beetje moeilijk voor u, want u krijgt en een aantal historische dingen, en u krijgt een aantal overdrachtelijke dingen te verwerken. Van wat betekenen die Filistijnen dan voor u? Hebben we deze dingen alleen maar om de geschiedenis in de gaten te houden? Is dat alleen maar bedoeld voor mensen die, laat maar zeggen, geschiedenis-minded zijn? Moeten die hier notie van hebben? Of zou de Heere ons ook vandaag middels deze geschiedenissen iets te zeggen hebben? Ik geloof het laatste. Want de dingen die voorgesteld zijn hier in het Oude Testament zijn bedoeld voor ons, op wie de einden van de eeuwen gekomen zijn. Ze zijn geschreven voor ons. Niet omdat u van geschiedenis houdt, maar omdat God zegt, in deze geschiedenissen liggen lessen voor nu. En het is heel goed om je de vraag te stellen, hoe is dat toen gegaan met dat volk van de Filistijnen en hoe gaat dat nu verder? Want dat ze zich vandaag weer als een tegenstander van het volk Israël ontpoppen, dat is duidelijk. En een beetje overleg leidt tot op heden alleen maar tot inleveren van land. En eigenlijk verder tot niets. Israël denkt dat ze de vrede kan kopen door met ze te gaan onderhandelen. Natuurlijk zijn er in Israël ook stemmen die zeggen, nooit 1 vierkante meter prijsgeven. Dit kan niet, dit is niet de talen van de Heere God, dit kun je nooit en nooit maken. Zo hoor je. Vandaar dat het verzet van de Joodse mensen uit de Gazastrook zo hevig was toen ze daaruit moesten. Een jaartje terug of zo. Weet je, dat is nogal met de hectiek en met de hevigheid gepaard gegaan. Ze hebben zich verzet en ze hebben geroepen. En nu willen ze weer, ik weet niet hoeveel nederzettingen in die andere zogenaamde Palestijnse gebieden neerzetten, om te voorkomen dat ook daar alleen maar Palestijnen zullen gaan wonen. Maar de angst in Israël is binnengeslopen. En de politiek daar wordt ook gedreven door angst, niet door de vrezen des Heren. Ik ga het een beetje kort door de bocht zeggen, maar het is niet de vrezen, het eerbied hebben voor de Heren, van waaruit Olmert en de zijnen vandaag opereren. Dat moet je helaas constateren. Daarom roepen we misschien wel heel vaak dat we nooit geroepen zijn om de politiek van Israël te verdedigen, maar wel om het plan van God uit te leggen en te verdedigen. Dat is heel wat anders. De politiek van Israël vandaag is een beetje zwabberig. Dat weet u ook. En dat kan ook haast niet anders. Want Israël is vrijwel het enige land er in het hele Midden-Oosten gebied met een democratisch gekozen regering. Al die andere landen hebben dat niet. Hebben dat probleem ook niet. Als je in een niet-democratisch gekozen land een niet-democratisch gekozen regering hebt, ja, die kunnen een koers uitzetten en die worden ook niet gecorrigeerd. Die gaan gewoon hun eigen gang. Die laten zich niet gezeggen. Niet door, laat maar zeggen, een oppositie die ineens meerderheid zou krijgen. Geen sprake van. Ze gaan gewoon door met hun eigen beleid. Israël is anders. Daarom krijg je de ene kant soms een regering die heel behoudend is en die zegt niks, we geven geen vierkante meter op. En een paar jaar later heb je een regering die dat wel doet. Daar zitten we tegenaan te kijken. Daar kun je niet onderuit. Maar de angst regeert. En in Israël zelf weten ze het niet. Ik heb dat zo vaak gevraagd. Van, wat denk je dan dat de oplossing zou moeten zijn? Zouden die het weten? We weten het niet. Het is iedere keer hetzelfde verhaal. We weten het niet. En ze worden aan de ene kant gestuurd door de hulp die ze krijgen uit het buitenland, Israël, met name vanuit Amerika. En ze zitten bijna klemvast in de tangen van Bush en mevrouw Rice. Ja, dat kan volgend jaar ook wel anders zijn. Dat weet u ook. Als er een andere situatie komt in Amerika, kan deze situatie ook wel weer veranderen. Dat is allemaal mogelijk. Politiek is er van alles mogelijk. En Israël zit daartussen. Ze weten het niet. Maar wat we wel weten, is dat die Palestijnen erop uit zijn om Israël eens en voorgoed uit dat land te krijgen. En de laatste oorlog in Syrië, de oorlog eigenlijk gevoerd door Hezbollah, was erop gericht om Israël werkelijk uit het land te krijgen. En Hezbollah, dus dat is een soort, laat me zeggen, revolutionaire groep, gelegerd in Syrië, die worden gesteund door Syrië zelf, dat heb ik al een keer gezegd, en die worden gesteund door Iran, daar krijg ik het de volgende keer over. En Iran heeft een hardgrondige jodenhaat. Er is één heel bijbelboek, dat gaat over Iran, in de Bijbel. Ik zeg het alvast, kunt u het alvast lezen, dat is het boek Esther. Een hoofdpersoon in het boek Esther onder andere is Haman de Jodenhater. Toen al. En nu nog. Het zijn hele merkwaardige dingen. Goed, die Jodenhaat die is gigantisch. En ze willen alleen maar Israël de zee induwen. En hen eruit zien te krijgen. Het conflict in het Midden-Oosten wordt daardoor beheerst. En iedereen houdt zijn adem in. En niemand staat er buiten. Er hoeft niet dat te gebeuren in Jeruzalem en het staat bij ons in de krant en het is te zien op het journaal. Als je dat zou vergelijken met, laat me zeggen, Guatemala of zo, weet je wel. Een veel en veel groter land met meer inwoners. Daar leest u niks over en daar hoort u niks over. Ja, nu Bush daar op bezoek is geweest, kreeg je een beetje protest, maar voor de rest, dat haalt de pers nooit. Maar als daar in Jeruzalem of in Israël iets gebeurt, dan weten we het wel. En de uitspraken tegen of voor Israël, die zijn niet van de lucht. Israel-minded waren we aanvankelijk als Nederlanders, maar dat is omgeslagen. Dat is al lang voorbij. We zijn nu zover dat we misschien wel moeite moeten doen om een Israël-kalender aan de muur te krijgen. Ik zeg het maar even met een term van afgelopen zaterdag. De situatie is behoorlijk pittig. En een groot deel van de Palestijnen van vandaag hebben gekozen, hebben een democratische regering gekozen. Voor het eerst is dat gebeurd. En ze hebben de overhand, de meerderheid gekregen. Wie kreeg het over? De mensen die de Jodenhaters waren. Die alleen maar willen dat Israël weggaat. Met andere woorden, de koers is ook aan het verschuiven. De felheid neemt toe. En de moeite daarover ook. Dat is de situatie van vandaag. En hoe moeten we daar nu tegenaan kijken? Die Palestijnen die zijn er. Ze waren altijd vijanden van Israël. Een eeuwigdurende vijandschap hebben die Filistijnen gehad. En ze hebben zich bepaald niet zachtzinnig gedragen. Ze hebben zich op alle mogelijke manieren op dat volk gewroken. En dat is nog zo. Er is niets veranderd. Als Arafat zich vergelijkt met de Filistijnen van vroeger, dan heeft hij een spoor van vernieling achter zich. Hij wil het graag, want dat zou betekenen dat de Filistijnen er al waren voordat de Joden er waren. Snap je wel? De oude rechten die komen dan naar voren, die komen naar boven. Dat wil hij graag. Nu, ze waren er ook, de Filistijnen. Maar die Filistijnen van toen, nog een keer, die zijn ook verdwenen. Wat er nu is een mengelmoes van, ik heb het al eerder gezegd. Weet je waarom we dit nu moeten weten? Nou, A, om erachter te komen dat de strijd nu tegen Israël helemaal niet zo, laat maar zeggen, zomaar uit de lucht komt vallen, maar dat het inderdaad voorspelbaar is. Want wat de Filistijnen toen deden, dat doen de Palestijnen nu. Ze noemen zich met dezelfde naam, maar ze hebben ook dezelfde tactiek. eeuwigdurende vijandschap tegen het volk van God. En het is heel belangrijk om je dit ook vandaag af te vragen. En wat zou dat dan betekenen voor mij, voor ons, vandaag als gelovigen? Ik hoop dat u hier zit als gelovig, dat vraag ik u elke avond. Ik hoop dat u kunt zeggen, ik ben een kind van God, ik heb leven uit God. Ik weet, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. Schitterende toekomst ligt voor ons, we gaan de Heer Jezus tegemoet. Maar wat hebben wij nu aan dit soort verhalen? Waarom moeten wij dit nu weten? Ik zal proberen iets daarvan te zeggen. En waarom was er nu zo'n hardgrondige hekel bij die Filistijnen van toen, ten aanzien van het volk van God toen? En waarom is er nu zo'n hardgrondige hekel bij de Palestijnen om dat volk Israël? Gaat het om de vierkante kilometers, om het grootte van het gebied? Of gaat het om wat anders? Zit daar een grotere spanning achter? Ik geloof het laatste. De totale spanning is de volgende. Er is een tegenstander die één ding wil, en dat is voorkomen dat Jeruzalem ooit de stad van de grote koning wordt. Er is een geweldig plande campagne neergelegd om alles op alles te zetten, om de hele wereld mee te krijgen, om de hele politiek mee te zeulen om Israël te laten vallen. Daar zijn ze continu mee bezig. En de meest verschrikkelijke dingen worden daarvoor gebruikt. De leugen is nog maar een heel zwak middel. Want de voorlichting of de berichtgeving is zo tendentieus, daar klopt eigenlijk niets van. Ook de voorlichting over de laatste oorlog in Libanon is helemaal verdraaid. Compleet verdraaid. En Israël heeft daar schuld gekregen van dingen die ze nooit gedaan hebben, die ook niet eens gebeurd zijn. En dat is altijd al zo geweest. Altijd is daar een soort eeuwige strijd geweest van de Filistijnen tegen het volk van God. En waarom? Om te voorkomen dat er iemand, koning der koningen, heren der heren zou zijn in Jeruzalem. En die iemand is de Heer Jezus, dat is onze heiland. En daarom raakt het ons ook. Daarom heeft het ook met mijn heil en met mijn situatie te maken. Ik ken de Heer Jezus als mijn heiland, als mijn verlosser. En ik weet, hij is mijn bruidegom, hij is mijn Heer. Hij gaat mij halen. Hij zal zeggen, kom Dato, kom gelovigen, kom gemeente, kom lichaam van Christus, kom hier. Maar we komen met hem terug. En wat treffen we dan aan? Chaos en dit soort dingen. Als hier in het boek Ezechiël, maar ook in Jeremia, ik las dat met u, gesproken wordt over een dreiging uit het noorden, dan moet je dat eens vergelijken met Ezechiël 1 of met Jeremia 1. Als Jeremia de vraag heeft, wat zie je Jeremia? Dan ziet hij een amandelboom, amandeltwijg. Ja. Wat zie je nog meer? Een kokende pot komen uit het noorden. Noorden. Ezechiël 1, waar komt die glorie van God ineens vandaan? Als een stormwind uit het noorden. Die koning van het noorden speelde een enorme rol, maar dat is het moment waarop de Heer Jezus hier op aarde terugkomt. Waarop hij zijn voeten zal zetten op de olijfberg die daar midden doorspleit. Wij, de gelovigen van vandaag, zijn al lang bij de Heer Jezus, maar we komen met hem terug. Als hij terugkomt om te heersen, om te regeren, om koning der koningen te zijn, komen wij met hem. Dus even slikken, we horen hier niet, we gaan naar hem, maar we komen met hem terug. Een veredelde reis naar Israël, een soort sightseeingsreis, onder leiding van de Heer Jezus. U zou wel willen, de beste gids denk ik, die ik zou kunnen bedenken. Als je dan toch één uitleg moet geven, dan laat hij het dan maar doen. Maar dat is het niet. Het is niet een soort sightseeing voor ons, maar het is hij, de Heer Jezus, komt hier op aarde en hij, de Heer Jezus, gaat regeren en hij gaat heersen en hij wordt dan geëerd. Maar dan is ook het oordeel gekomen, dan breekt de dag des Heren aan. Zo wordt het gezegd. De dag des Heren begint met gigantische oordelen. Nou, daar gaat het over. Al die oordelen die we lazen in Jeremia, in Jesaja kunt u lezen, Joël, maar u kunt ook Zefanja lezen. Al die teksten gaan over de dag des Heren. De Heer Jezus komt, hij komt, hij komt hier op aarde. Hij gaat ingrijpen, hij gaat oordelen. Maar wij komen met hem. Daarom moet het ons wel een beetje interesseren. Maar er zit nog een andere lading ook in. Al die volkeren die er ooit geweest zijn rondom Israël of nu nog zijn, hebben ook een betekenis. Dat heb ik al eerder gezegd. We hebben het over Moab gehad, weet je, over Jordanië gehad. En Jordanië, Moabieten, Amorieten, Ammonieten, Ammonieten. Die betekenen iets. De Moabieten staan voor hoogmoed en zo, en voor overmoed, voor ikdenken. De Ammonieten die staan voor vertrouwen op hun eigen schatten. Als je het goed hebt, als je het goed gedaan hebt, als je economisch sterk bent, dan heb je macht. Maar die Filistijnen staan ook ergens voor. En dat is misschien wel heel opmerkelijk. Sommigen van jullie zijn daar in opgevoed. Die hebben dit allemaal meegekregen van huis uit bijna. Anderen hebben misschien andere samenkomsten meegemaakt waar dit al uit de doeken werd gedaan. Maar die Filistijnen betekenen iets. Filistijnen die zijn uit Egypte naar het beloofde land gegaan. Maar hebben niet geschuild achter het bloed van het lam. Zijn ook niet bij God geweest, tot God gebracht bij de berg Sinaï. Hebben ook die woestijnervaringen niet waar Numeri van spreekt. Maar ze hebben zich wel genesteld in het beloofde land. En ze zijn heel erg religieus. Ze hebben ik weet niet hoeveel tempels. Ze hebben ook een god die ze vereren. Een vrouw met een slang om haar nek. Slangengod. Dat is het geweldige symbool van de Filistijnen geweest. Altijd. Misschien nog wel. Ik durf het niet al te strak te zeggen. Want dan beledig je misschien mensen. Maar ik wil wel eerlijk zijn. Het is heel erg. Het is alsof de duivel zelf zichtbaar wordt. Dat was de godsdienstige beleving van de Filistijnen in die tijd. En die Filistijnse beïnvloeding is heel sterk geweest. Er zijn momenten geweest dat Israël geen ploegschaar kon scherp krijgen dan alleen maar via de Filistijnen. Ze hadden geen wapens. Niemand had nog iets door de Filistijnen. Ze waren dus krachteloos en ze konden ook eigenlijk in de economie geen vin verroeren zonder deze lastige tegenstanders. En dit betekent iets. Ik denk niet dat ik te veel zeg als ik stel dat de Filistijnen staan voor religiositeit, maar zonder de Heer Jezus. Ik heb bewust gelezen met jullie 2 Samuel 23. David is bijna aan het eind van zijn leven, kijkt terug en ziet hoe daar allerlei mensen een rol gespeeld hebben in zijn leven. En wat hij dan ziet, dat krijgt u dan voorgesteld in 2 Samuel 23 in een soort opsomming van helden en van dingen wat ze allemaal gedaan hebben. En een van die gebeurtenissen is dat 3 van zijn helden door een soort wachtpost van die Filistijnen zijn gebroken om de bron van Bethlehem te bereiken. Als ik nu vraag, wat zou de bron van Bethlehem voor ons betekenen? Hij kwam bij ons. Heel gewoon. De Zoon van God als mensenzoon. We zongen dat misschien toevallig of misschien terecht. Misschien wel gezocht. Dat is precies wat we vanavond hebben gezongen. Is die bron nog beschikbaar, bereikbaar? Of ligt er een heel liggertje Filistijnen, waardoor we eigenlijk niet meer tot die bron kunnen komen? Bedoelen we daarmee dat we letterlijke vijanden daar in Bethlehem hebben? Ja, in letterlijke zin ook. Ja, zeker vandaag, Palestijns gebied. Daar woonden heel veel christenen in Bethlehem. Maar die zijn in de loop van de laatste 10, 15 jaar allemaal weggetrokken. Vrijwel allemaal. Die hadden geen leven meer daar. We hadden zelfs een bijbelschool, een evangelische bijbelschool in Bethlehem. Bestaat nog, maar het is heel zwaar. Omdat er zoveel buitenlanders zitten, wordt dat gedoogd. Maar in het land is dat niet meer te verkopen. Maar in Bethlehem is een geboortekerk. En daar gingen bussen vol toeristen naartoe. Nou ja, daar kwam je dan. Je werd opgezadeld met de filmrolletjes en de postzegels en de kleine kameeltjes en weet ik veel wat ze allemaal ter verkoop aan gingen bieden. Je werd bestookt met dit soort dingen. dat is nog niet zo erg. Maar dan kwam je in die kerk, geboortekerk, en dan werd je bestookt door een hele andere sfeer. En uiteindelijk kwam je daar onderin die grot terecht met die ster. Misschien bent u daar geweest, waarschijnlijk wel. Als u ooit Bethlehem bezocht hebt, dan bent u daar geweest. En dan heb je het gevoel, het wordt tijd dat ik wat frisse lucht krijg. Een soort deken. Alsof het bezet gebied is. Het is bomvol met religiositeit. Maar je vindt de Heer Jezus niet meer. Dat is mijn ervaring, maar niet alleen mijn ervaring. Velen. De bron van Bethlehem is bijna bezet gebied. Door wie dan? Door dat religieuze denken. Het is supergodsdienstig, maar ondertussen is er niets meer te vinden. Het water is niet meer bereikbaar. En als er mensen door zo'n cordon kunnen heenbreken, door zo'n bezettingsmacht kunnen heenbreken, om water uit de put van Bethlehem te scheppen, omdat David zegt, ik wil zo graag dat water drinken, dan is dat misschien wel de indicatie voor vandaag om te zeggen, we moeten door al die maskers heen, we moeten door al die façades heen, en we moeten zien te komen bij de bron van Bethlehem. En de bron van Bethlehem is de Heer Jezus. Hij, God te prijzen tot in eeuwigheid. Hij, die het God gelijk zijn niet als roofgoed heeft geacht. Hij heeft zichzelf ontleden, hij is de mensen gelijk geworden. En in de gedaante van de mens bevonden, is hij gehoorzaam geweest tot de dood van het kruis. De Heer Jezus, je moet bij hem zijn. Religie is misschien wel heel nuttig, maar als religie blijft, als het om de religie gaat, komt u niet meer bij hem uit, maar dan komt u bij het wetenschappelijk denken uit. Je moet bij hem uitkomen, bij de Heer Jezus zelf. En als hij dat niet is, dan is er kennelijk iets anders in de plaats gekomen van. Zou je nog verlangen naar het water uit de bron van Bethlehem? Nou, David kende die bron, maar hij had vroeger zijn schapen daar, laat ik maar zeggen, te drinken gegeven. Hij kende dat water. Misschien heeft de hele stad daar wel uit moeten putten. Misschien was dat wel de enige bron in de vroegere tijd voor zo'n hele stad Bethlehem. En hij verlangde. En toen hij dat zag, toen hij dat kreeg, een kruik van water, toen heeft hij het uitgegoten op de grond. Nou ja, wij hadden gezegd, van, alsjeblieft David, dan vraag je ons water uit de put van Bethlehem. We zijn door die Filistijnse garde gebroken en we komen aan met water en dan gooit hij het op de grond. Had u beter eerder kunnen zeggen. David ziet hoe die mannen met gevaar voor eigen leven zo ver zijn gegaan. Hij zegt, ik wil het niet drinken, dit geef ik aan de Heere, dit is een offer aan de Heere, dit wil ik de Heere geven, dit is niet voor mij, dit durf ik niet eens. Hij ziet hoe die mensen dwars door die legerbende braken, met gevaar voor eigen leven, en hij heeft dit als een offer aan de Heere gegeven. Dat is David zijn reactie. Zouden wij nog door die legerbende kunnen komen? Dat is best moeilijk hoor. Als je vandaag zegt dat de Heer Jezus God was en is en bleef en toch mens werd, dan heb je het al moeilijk. Dan heb je het al moeilijk in christelijk Nederland. Ik bedoel, de religie is er wel. Het mag weer allemaal. Godsdienst is weer in. Je mag alles weer zeggen als je het maar niet over de Heer Jezus hebt. Het is geen soort hobby van me om dit te zeggen. Het is triest en triest en triest. De Filistijnen hebben de ark van het verbond buitgemaakt. Dat liep niet goed af met hun tempeltjes en met hun goden. Dat weet u. Ik weet niet of u die geschiedenis kent van Eli de hoge priester en beide jongens. Nou, dat ging helemaal niet goed. Weg is de heerlijkheid, Ikabod. Weg is de heerlijkheid. De glorie van God trok weg. Maar de Filistijnen die hebben geweldig gejuicht en die hebben de ark van het verbond in een van hun tempeltjes gezet. Hun god viel voorover. Tweede tempeltje ging ook niet goed. Derde tempeltje ging ook niet goed. Het ging helemaal niet goed. Ze hebben uiteindelijk die ark maar weer teruggestuurd omdat ze er geen raad mee wisten. En dat, broeders en zusters, is karakteristiek voor de Filistijnen. Zal ik nog wat meer zeggen? Er zijn zoveel geschiedenissen over de Filistijnen. U vindt er twee van in de geschiedenis van Simson. Twee geheimen van Simson. Simsons leven wordt gekenmerkt door drie vrouwen en twee geheimen. Sommigen zeggen, nou drie vrouwen, dat zijn ook drie geheimen, maar dus, drie vrouwen en twee geheimen. Eerste geheim is, zoetigheid ging uit van de sterke en spijzen van de eten, zoetigheid van de sterke. Nou, dat moesten ze maar raden. Daar hebben de Filistijnen dagen over gepiekerd. En dat konden ze niet. En daar zat een soort sanctie op. En ze konden er niet over doen. En toen hebben ze net zo lang aan Simson zijn vrouw gezeurd, getrokken. Totdat ze hem met haar zeuren bestookte en aan hem trok. En toen heeft hij haar iets gezegd. En toen zijn de Filistijnen gekomen en hebben we hebben de oplossing! En Samson zegt, u hebt met mijn kalf geploegd. Daar komt de uitdrukking vandaan. Hij noemde zijn vrouw dus toen een kalf. Dan heb je daar wel een bijbelse grond om iets te zeggen tegen je vrouw, vind ik. En dat is wat je wilt zeggen. Weet je, Samson had een leeuw overwonnen, een brullende leeuw. En zoetigheid ging uit van de sterke en die had hij uit elkaar gescheurd, inderdaad, karkas delen. En spijzen van de eter. Zal ik het anders zeggen? Onze Heer Jezus heeft die brullende leeuw overwonnen. Daar ligt ons geheim. Daar ligt onze sterkte en onze zoetigheid. Dat konden de Filistijnen zonder hulp niet raden. 2. Hoe kom je toch zo sterk, Samson? Hoe kan het dat jij zo sterk bent? Hoe kun je een poort van een stad zomaar op je schouders nemen? Hoe kun je dit doen? Van alles. Al die touwen, al die geweldige, listige aanvallen. Hoe kun je dat allemaal redden? Dat is maar één geheim van Samson. Dat is een lange haar. Dat is toewijding. Dat is echt, dat moet je nu even slikken. Maar ik kan het bewijzen. Lange haar is een beeld van toewijding. Als de toewijding weg is, is de kracht ook weg. Filistijnen hebben daar geen grip op. Die weten niet wat het is dat wij de Heere toegewijd zijn. Dat we Nazireërs zijn. Dat we op hem, want bij die Nazireërs was het enige uiterlijke kenteken van de Nazireërs was dat het haar niet werd afgeschoren. Had nog twee kenmerken, maar dat was niet uiterlijk. Dat kon niemand waarnemen. Maar het uiterlijke kenmerk van de Nazireër was het lange haar. Daarom kun je ook begrijpen dat als een vrouw krijgsgevangen werd gemaakt van een ander gebied en die werd in Israël gebracht, dan werd haar haar helemaal afgeschoren om aan te geven dat die toewijding met de vroegere situatie is voorbij. Dus nu begint er iets nieuws. Simpsons kracht zat hem in zijn toewijding. Niet religiositeit, dat hebben ze daar wel. Maar putten uit de overwinning die behaald is door de overwinning over de brullende leeuw. En 2, onze toewijding. 3, hoe overwon David Goliath? Ja, gladde steen zult u zeggen, slinger. David en zijn slinger, we leren net onze kinderen, precies. Aan de beekbidding zocht hij gladde stenen, zocht er 5 uit, deed ze in de herderstas en ging Goliath tegemoet. Goliath heeft hem uitgelachen met een slinger en een steen. Zal ik het gewoon zeggen? 1 tekst is meer dan het grote zwaard van Goliath. 1 tekst, uitgeslingerd, weggeslingerd, is raak. Overwinning over de bron van Bethlehem. Kracht van Samson. De overwinning door onze Heer Jezus behaald. Als ik het op een rijtje zet, broeder en zuster, dan blijft er dit over. Dat de Filistijnen alleen maar te verslagen zijn door middelen die misschien in de wereld niet tellen. De bron van Bethlehem. Hou eraan vast. Het woord van God. Slinger uit de beekbedding, stromend water, slinger het weg, het is raak. De toewijding van je hart en de overwinning van onze Heer Jezus. Dat is het geheim. En naarmate ik nadenk over deze geschiedenissen en dit volk, kan ik alleen maar zeggen dat ook wij vandaag bestookt worden door een enorme Filistijnse beïnvloeding. Letterlijk, ja zeker vandaag. Heel Europa is vrijwel om. En we sponsoren hen met enorme bedragen. Het is even opgeschort vanwege Hamas. Maar het is alweer begonnen. En heel het apparaat draait niet omdat ze daar zelf iets doen. Ik zeg niet dat er geen Palestijnen zijn die werken, die zijn er wel. Die zijn dan ook rijk. Heel rijk, sommigen. Maar de massa doet niks, die wordt gesponsord. En wij sponsoren met z'n allen de vijanden van Israël. Dat is de werkelijkheid van vandaag. En dat gaat maar door. Miljarden. En Israël krijgt het steeds en steeds benauwder. Ze weten geen oplossing. Ze hebben ook geen idee van de bron van Bethlehem. Daar willen ze niks van weten. Ze hebben ook geen idee van de overwinning over de brullende leeuw is behaald. Zoetigheid, sterkte. Geen zicht erop. Ze hebben geen idee wat het is om toegewijd zijn aan de Heer Jezus. Wat het is om op deze wijze verder te gaan. Ik ben er zeker van als dat gebeurt. En dat zal gebeuren als de Heer Jezus terugkomt. Dan ineens zijn ze hem toegewijd. Dan zullen ze hem zien die doorstoken werd. Dan staan ze ineens aan zijn kant. Ze zeggen, oh, ja toch, hij is het. Hier is ons hart. Op hetzelfde moment is de overwinning een feit. En dan ineens zullen ze zien op hem die doorstoken werd. Dat betekent dat ze zullen zien dat daar, toen hij doorstoken werd, dat op het kruis van Golgotha, daar is toen de overwinning behaald. Niet de politiek van Washington, of New York, of Brussel, of Straatsburg, maar de Heer Jezus. Dat wat daar op dat kruis is gebeurd, dat is de oplossing. Dat zullen ze dan zien. En dan ineens is ook het Palestijnse gebeuren voorbij. Dan blijkt dat zelfs de Palestijnse gebieden gebied van Israël zullen zijn. Dat Ekron een stamhoofd is. Dat is heel merkwaardig. Daar worden ze zelfs bijna ingelijfd, alsof een dertiende stam erbij gevoegd wordt. Alsof er een gezelschap bijgevoegd wordt bij de zegen van Israël. De Palestijnen zullen als een toegevoegd gezelschap daarbij horen. Maar ze zullen geen koning meer hebben in Gaza. Het is niet meer hun politiek. Het is niet meer hun gedoe. Het is dat wat de Heere met hen van plan is te gaan doen. Hoe komt dat zover, de Heer Jezus? De glorie van God, de ark van het verbond. U mag alle beelden op een rij zetten, maar ze hebben allemaal te maken met deze geweldige betekenis van onze Heer Jezus. Dat komt. En dan zal Israël de overwinning behalen. Dan is Filistea gedeclasseerd. Dan is het echt voorbij. Dan is de strijd ook over. Dan is die eeuwigdurende vijandschap doorbroken. En wat betekent dat voor mij? Ach, Heer Jezus, ik heb in de letterlijke zin geen last van Palestijnen. U ook niet waarschijnlijk. Daar gaat het niet om. En bovendien, onze strijd is niet tegen vlees en bloed. Het gaat bij ons niet om mensen die ons iets aandoen. Maar er zijn geestelijke machten, er zijn boosheden in de hemelse gewesten. Er zijn overheden en machten zeer, zeer actief en die ons bespringen. Die willen, als het kan, de bron van Bethlehem blokkeren. Die willen de glorie van God arresteren. Die willen ons onze kracht ontnemen, Simpsons haar. En die hebben geen idee van de overwinning over die brullende leeuw. En die hebben ook geen idee dat het woord van God sterker is dan enig wapentuig in deze wereld. Jij weet het wel. Weet je hoe wij vandaag religiositeit kunnen weerstaan? Want dat bespringt ons vandaag. Zeker als je buurvrouw zegt, buurvrouw, ik ben ook godsdienstig. Oh ja. Ja, ik bid al jaren voor. Ja, maar ik ben ook godsdienstig. Wat geloof je dan? Nou, ik geloof echt dat er wat is. Nou, zo gaat het verder, weet je wel. Er komt een heel verhaal. Met de bron van Bethlehem. De overwinning over de sterke. Toegewijd aan hem, onze Heer Jezus. Het is allemaal niet aanwezig. Wat wel aanwezig is, is een religieus gevoel. Daar is de wereld vandaag mee overgoten. Dat is een hele nieuwe tactiek van de tegenstander. Godsdienstigheid. Miljarden mensen zijn religieus. En ze vechten zich kapot, soms tegen elkaar. Als ik denk aan de Shiiten en de Soenieten. Allemaal religieus, zeer religieus. Maar ze hebben niks met de overwinning over die brullende leeuw. Ze hebben niks met de bron van Bethlehem. Dat kennen ze niet. En wij horen zeggen in onze streken, we moeten tolerant zijn. We moeten ze uitnodigen. Nou, je moet ze natuurlijk, als mensen mag je ze uitnodigen voor koffie, voor een maaltijd. Heet ze maar welkom. Maar dat betekent niet dat jij mee moet doen met hun. Ik wil zo graag duidelijk maken dat wat Filistijnen zijn voor het volk van God. In de toekomst, nu nog. Dat is religiositeit voor ons. Precies hetzelfde. Het is godsdienstigheid zonder kern, Heer Jezus. Nou, dan heb ik eigenlijk genoeg gezegd. Want de Palestijnen van vandaag, die zijn er echt op uit dat het volk van God tot nul gereduceerd wordt. En ze doen alles om dat te bereiken. En de hele wereld doet langzaam maar zeker mee. Met alle respect voor die paar vrienden die Israël nog heeft. De hele hoegemeente sponsort het anti-Israël denken. De hele wereld. En toch zeggen de heren, er zal een moment komen dat zij overklast zijn, overwonnen zijn, dat er geen koning meer is in Gaza, dat dat allemaal voorbij is. Ze zullen toch een stamhoofd zijn, een stam zijn in dat land. En ik wil ze zegenen. Dat is de heren. Omdat die mensen ook misleid zijn. Omdat de mensen gewoon op het verkeerde been gezet zijn. Maar de Heere wil dat wij nu gaan beseffen wat Gods boodschap is over de Palestijnen. Ik hoop niet dat het te moeilijk is, dat het ingewikkeld is, want je hebt een aantal dingen door elkaar heen gevlochten. Je hebt dus natuurlijk de vroegere situatie. Filistijnen, Israël, constant, hetzelfde verhaal. Ook religieus. Met hun eigen krachtpatser, Goliath. Met hun eigen slangengod, maar ze hebben voortdurend het volk van God willen aanvallen. Toen. Dat is nog zo. Ze noemen zich naar diezelfde naam. Ze hebben een gebied. Ze krijgen steeds meer. Een hele grote mond. En ze vechten en ze vechten met hetzelfde doel. Israël is niet zo vroom. Ziet niet in waar de oplossing ligt. Overwinning over de sterke. De bron van Bethlehem, zag Israël dat maar, dan zou het echt anders zijn. Maar goed, de situatie gaat zich doorontwikkelen, tot het moment er is dat de Heer Jezus zichtbaar wordt. Dan is de overwinning over de Palestijn een feit. En wij kijken ernaar, en we kunnen niet anders dan concluderen dat wat daar in de oude dag gebeurde met het volk van God vandaag nog gebeurt. Dat er vandaag nog een strijd is, een strijd gaande is. En die strijd van ons is nooit tegen mensen, niet tegen mensen. Maar er zijn wel boosheden in de hemelse gewesten die hun best doen om het contact met de bron van Bethlehem te verstoren. Het is aardig gelukt om de kracht van ons geloofsleven weg te nemen. Onze vlechten zijn er afgeschoren. Het is aardig gelukt. Om het geheim van de overwinning te versluieren. Het is aardig gelukt. Wij zitten met hetzelfde probleem. Nu moet u niet naar stel dat u een Palestijnse buurman zou hebben. Zeggen, ja, je bent mijn vijand, want je bent dit en dit en dit. Want daartoe heeft gezegd, zus, doe dat niet. Maar begrijp het alsjeblieft, begrijp het heel goed. Dat het hier staat niet zomaar een verhaal is. En dat jij en ik nooit kunnen kijken naar de profetische boodschap voor de Palestijnen, zonder ons te realiseren dat we vandaag met dezelfde vijand te maken hebben. Ik hoop dat dat overkomt, dat dat landt bij u. En anders betaal je Henry een paar eurotjes en dan neem je dat cd'tje mee. Ik hoop dat je het doet. En vraag je nu eens af, wat is nu de strijd die wij vandaag te strijden hebben? Ik wil eindigen. Sommigen van jullie waren in Oldebroek vorige week. Dat was een conferentie. In de Vrije Evangelische Kerk. Er zijn meer conferenties geweest vorige week in Oldebroek. Maar één daarvan was in de Vrije Evangelische Kerk. En dat ging over de eindtijd. Ik had er ook gesproken. Een avond. En toen ging het over de wapenrusting. De wapenrusting die u vindt in Efeziërs hoofdstuk 6. Weet je wat? Doet dan aan de wapenrusting. En dan komen dan die 7 kenmerkende dingen. En ik heb het voorbeeld genomen uit 2 Samuel 23. Niet wat ik vanavond met jullie las. Maar een heel klein ander voorbeeldje. Namelijk dat daar sprake is van een van de helden van David. Ook in diezelfde opsomming van helden. Maar er is nog één. Zeker de Samma. En Samma zag de Filistijnen komen en die waren erop uit om een land vol met linzen, stond op het punt om geoogst te worden, om dat stuk land te pakken. Ze komen nooit als er gezaaid wordt, ze komen alleen maar als er geoogst wordt. En Samma is midden op dat stuk land gaan staan en wist het te behouden. Een grote overwinning schonk de Heere. Als Efeze 6 tegen jou zegt, sta dan vast. Houd wat je hebt. Ga dan eens staan in die geweldige zegen van de Heer. Want de Filistijnen die komen. Daar ook in die geschiedenis van Samuel zijn het de Filistijnen. Die proberen dat land in te pakken. En de oogst weg te nemen. De zegen mee te nemen. Zou jij zo'n held van onze koning willen zijn? Zo'n strijder willen zijn die zegt, Heer Jezus, dank u voor uw zegeningen, dank u voor wat u hebt gedaan, dank u voor die hemelse rijkdommen, dank u voor alles wat u gegeven hebt. Heer, ik wil midden op dat land gaan staan en ik laat het me niet ontfutselen. Ik blijf het verdedigen. Tegen de Filistijnen. Ingewikkeld verhaal, ik hoop dat u het op wilt pakken, dat u het mee wilt nemen, dat u het in uw hart wilt leggen en dat u wilt gaan zeggen, Heer Jezus, dank u wel voor de overwinning die u behaald hebt. Want uit alles blijkt dat er maar één overwinnaar is. En dat is die Heer Jezus. Hij is de overwinnaar. Hij heeft die sterke overwonnen. Hij is het die alle macht heeft. En in de toekomst, broeder en zuster, als de Heer Jezus verschijnt, ja, dan is Goliath verslagen. Dan kunnen de mensen alleen maar zeggen, u bent het Heer, u bent de overwinnaar. Uw zegen is precies in het kruiswerk van Golgotha terug te vinden. En daar wil ik u, Heer Jezus, voor bedanken. Dat wil ik ook vanavond doen. Onze God, onze Vader, ik wil u graag heel hartelijk danken voor wie u bent en voor wat u gedaan hebt in de Heer Jezus. Ik wil u danken dat u ook het onderwerp van deze avond ziet, kent, weegt. Vader, de vijanden van Israël die zijn talrijk. Vroeger al en nog. Maar vroeger waren daar de Filistijnen en nu zijn het de Palestijnen. En ze ontpoppen zich als Filistijnen. Ze willen dat zelf graag zijn. We willen u danken, Vader, dat u het allemaal weegt. En de tactiek van toen is de tactiek van vandaag. En het volk van God van toen had te lijden onder de aanvallen van de vijanden. Dat is nog zo. Maar ook wij, die in die zin niet in dat land wonen, die in die zin geen directe confrontatie met de Palestijnen hoeven aan te gaan. Ook wij hebben te maken met vijand. En de bedoeling van u is om ons te waarschuwen dat ook wij vandaag in deze tijd, waarin onze zegen zo anders is dan een vierkante meter grond, dat wij in onze tijd ook overeind blijven. En dat kan alleen maar als we zien wie de Heer Jezus is. O Vader, wilt u zo uw woord heiligen en zegenen voor mij en voor iedereen hier. Wilt u het een bijzondere avond laten zijn, ook als het herkoud wordt, als het nog een keer overwogen wordt. Dat u zo uw licht laat schijnen in ons hart en in ons leven. We prijzen uw naam. En we danken u voor de overwinning van onze Heer Jezus. We danken u voor het kruis van Golgotha. We danken u dat hij daar, toen de vijand dacht dat hij gewonnen had, juist verslagen is geweest. Dat toen die brullende leeuw uiteengescheurd is. En dat daar de zoetigheid, om dat met het beeld van Simson te zeggen, is gekomen. En dat daar de sterkte vandaan komt. De kracht. We willen u danken, Vader, voor die overwinning van uw Zoon, onze Heiland. We prijzen u. Amen.